Goedemorgen allemaal. Kijk, hij doet het deze keer in één keer. Iedereen terug van de wc. Ik heb hier een mooi plaatje van de tabernakel. En de tabernakel, die moesten de Israëlieten bouwen op hun reis vanuit Egypte naar het beloofde land. En die tabernakel was eigenlijk de eerste tempel die voor de Heere gebouwd werd. Maar weet er ook iemand waarom deze tabernakel gebouwd werd, waarvoor die diende? Niet allemaal tegelijk. Juist. Dat is het goede antwoord. Even kijken. God wilde bij de mensen wonen. God wilde in hun midden wonen, want hij wilde zich bekendmaken. Hij wilde laten zien wie hij is. Maar God is natuurlijk heilig. En een heilig God kan natuurlijk niet zomaar bij zondige mensen wonen. Daarom staat er ook, ze moeten van mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. En ik kon in hun midden wonen door middel van de tabernakel. Want de tabernakel, die spreekt eigenlijk van de Heer Jezus. Het is een plaatje van de Heer Jezus. Nou, dit plaatje klopt niet helemaal, want we hebben net gezegd, die tabernakel moest gebouwd worden omdat God in hun midden wilde wonen. Nou, we zien hier een prachtige tabernakel, maar in een hele lege, kale woestijn, dus dat klopt niet. Dus ik heb nog even een ander plaatje opgezocht. Zo was het. Dat is beter, hè? Daar wonen meer mensen, inderdaad. In midden de tabernakel en rondom het tentenkamp van het volk. En ook van de plek waar die foto genomen is, zeg maar. Hier waren ook tenten. Nou, en ik zei al, die tabernakel, die spreekt van de Heer Jezus. Die laat zien wie Jezus is. Nou, er zijn hele mooie boeken over geschreven. Ik ga een paar dingetjes even laten zien vanmorgen. Het eerste wat de Israëlieten zagen als ze naar die tabernakel toe gingen, dat was een groot wit scherm. Rondom bijna de hele tabernakel. En dat scherm was 2,5 meter hoog, dus je kon er ook niet overheen kijken. Dat scherm spreekt van de heiligheid van God. Je kunt niet zomaar bij God komen, want God is heilig. En hier zie je dat ook heel goed. Helemaal rondom, aan de noordkant, de westkant, de zuidkant, alles wit, 2,5 meter hoog. God is heilig, je kunt er niet bij komen. Maar aan de oostkant, daar zien we een deur. En ook die wijst weer heen naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. En als iemand door mij binnenkomt, dan zal die behouden worden. Nou, de deur hier is een klein beetje opengeschoven. En je zou natuurlijk kunnen zeggen van, of God had kunnen zeggen, ik maak daar een deurtje in van 40, 50 centimeter, dat is breed genoeg. Dan kunnen alle mensen prima door naar binnen komen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een hele brede deur gemaakt. En die deur, die spreekt van Gods genade door de Heer Jezus Christus. En Gods genade is groot. En de Heer Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Daarom is die deur zo breed. 10 meter breed. Dus je kunt zeggen, Gods genade is 10 meter breed. Maar Gods genade gaat wel via de deur. Via de Heer Jezus. Buiten hem is er geen genade. En als je dan door die deur binnenkomt, dan kom je binnen die omheining. En binnen die omheining heeft hij het voor het zeggen. Daar is zijn heerschappij. Daar is hij koning, zoals we net gezongen hebben. Dus als je door die deur binnengaat, ja, dan heb je over jezelf niks meer te zeggen. Dan is hij koning over je leven. En dan, als je dat gedaan hebt, is het eerste waar je dan bij komt, dat is dit brandofferaltaar. Dat spreekt ook weer van de Heer Jezus. Hier zijn heel veel offers opgebracht op het brandofferaltaar. Maar geen één offer was voldoende om de zonde weg te nemen. Maar al die offers, die wezen wel heen naar het grote offer. Het offer van de Heer Jezus, die betaald heeft voor onze zonde. Dan komen we bij het wasvat. Het spreekt van de dagelijkse reiniging. De reiniging door het waterbad met het woord. Ik tip zomaar een paar dingen aan. De tafel van de toonbroden. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het levende brood. Wie van dit brood eet, zal voor eeuwig leven. En aan de andere kant, in de tabernakel, stond de kandelaar. Want Jezus is het licht van de wereld. En die zegt, ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat in ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. En ook het reukofferaltaar spreekt van de Heer Jezus. Het gaat over het gebed, maar het gaat ook over de geur van Christus die verspreid wordt. En die ook wij mogen verspreiden. En als we dan in het heilige der heiligen komen, daar staat de ark van het verbond met daarbovenop het verzoendeksel. En één keer per jaar dan mocht de hoge priester met het bloed van het lam binnenkomen in het heilige der heiligen. En dan sprenkelde hij het bloed van het lam op het verzoendeksel. En dat wijst erop dat het bloed van de Heer Jezus een verzoening is voor al onze zonden. En toen de Heer Jezus zijn taak volbracht had, toen hij hing aan het kruis, toen riep hij, het is volbracht. En toen hij stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden door midden. En daarmee liet hij zien, de weg tot God is vrij. En dat was de bedoeling van die tabernakel. God wil wonen bij de mensen. Hij wil weer die verbinding. Hij wil ons opzoeken. Dus heel deze tabernakel spreekt daarvan. Maar de tabernakel was niet de eerste keer dat God liet zien van ik wil wonen bij de mensen. Ik wil de mensen opzoeken. Dat begon al helemaal in het begin. Toen Adam en Eva gezondigd hadden. God zei, je mag van alle bomen eten, behalve van die ene. Nou, maar deze, ze aten precies van die verkeerde. En de ellende begon. Ze schaamden zich voor elkaar. Ze schaamden zich voor God. Ze hadden schotjes gemaakt van vijgenbladeren. Maar toen de Heere God naar de hof kwam om daar in de avondkoelte te wandelen, toen vluchtten Adam en Eva weg van voor het aangezicht. Ze konden God niet onder ogen komen. Maar wat doet God? Die komt naar ze toe. En die zegt, Adam, waar ben je? En zo is God. En misschien zit je hier vanmorgen ook wel, of je kijkt mee. En je denkt bij jezelf, weet je, ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt. Je moest dus weten. Maar God komt ook vanmorgen naar jou toe. En die zegt, waar ben je? Ik wil weer verbinding met jou. Ik wil weer relatie met jou. En dat is ook precies de reden waarom dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Omdat God bij de mensen wilde wonen. Omdat God wilde laten zien wie hij is en hoe hij is. En omdat hij het evangelie bekend wilde maken. En de apostel Johannes die schrijft, het woord, dat is de Heer Jezus, is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En als er staat, hij heeft onder ons gewoond, dan staat er eigenlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is als een tabernakel naar deze aarde gekomen. Hij heeft als een tabernakel onder ons gewoond. Omdat God zich bekend wilde maken. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. En daarom kon de Heer Jezus ook zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heer Jezus zei ook van zichzelf dat hij een tempel was. Hè? Hij zei, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En zo wil God wonen bij de mensen. In het Oude Testament, door de tabernakel en later door de tempel van Salomo en na de ballingschap door de tempel die onder Zerubabel is gebouwd en later door Herodes is opgeknapt. En door de Heer Jezus. Maar ja, de tabernakel, die is er niet meer. De tempel van Salomo, die is in 587 voor Christus door de Babyloniërs verwoest. de tweede tempel door de Romeinen in 70 na Christus. De Heer Jezus was weer naar de hemel. Geen tempel meer. Maar God wil nog steeds wonen bij de mensen. Hij wil zich nog steeds bekendmaken. Hij wil nog steeds laten zien wie die is en hoe die is. En hij wil nog steeds het evangelie verkondigen. En daarom heeft hij ook in onze tijd een tempel. Geen tempel van stof en geen tempel van steen. Maar de Bijbel spreekt over een geestelijke tempel. Maar de functie is hetzelfde. God wil nog steeds wonen bij de mensen. Hij wil nog steeds zichzelf bekendmaken aan de mensen die hem niet kennen. En hij wil nog steeds het evangelie verkondigen. En die geestelijke tempel, waardoor de Heer vandaag de dag bij de mensen wil wonen, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat zijn wij, jullie en ik. En in het Oude Testament, in de tabernakel, er waren priesters. Dat waren een soort middelaars tussen God en mensen. Ze mochten offers brengen om weer verzoening te doen. Wij zijn ook een heilig priesterschap. En wij mogen ook wijzen op het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft voor de zonden van de hele wereld. Nou is dat geen geweldig plan dat God heeft met ons als gemeente. God wil ons daarvoor gebruiken. Maar hoe wil hij dat doen? Nou, en dan komen we bij het Bijbelgedeelte wat vandaag aan de beurt is. En we gaan dus verder met de Petrusbrief. En we zijn aangeland bij het tweede hoofdstuk. De verzen 1 tot en met 5. Dat wil ik eerst even lezen. Ik lees het uit de NBG-vertaling. En dan schrijft Petrus: leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus als wij onze taak willen vervullen als geestelijke tempel, dan moeten we daarvoor wel klaargemaakt worden. Dan moet het intern wel op orde zijn. En daarom begint Petrus met een aantal geboden. Dit moet je afleggen, dat moet je afleggen. En je zou misschien een beetje de indruk kunnen krijgen dat de Heer Jezus volgen erop neerkomt. Nou, je moet je maar aan een aantal geboden houden. Dit mag je wel doen en dat mag je niet doen. En dan komt het wel goed. Maar op die manier is het niet bedoeld. De indeling die wij in onze Bijbel hebben met hoofdstukken en verzen, dat is heel erg handig als je iets op wil zoeken. Maar niet zo handig om het lijn van het geheel goed te zien. Want dit is geen vers wat zomaar op zich staat. We moeten ook kijken naar welke context die staat. Nou, en als jullie goed opgelet hebben, de vorige keer toen het over de brief van Petrus ging, dat was met de doopdienst, met de preek van Ruben, toen ging het over het voorgaande. En dan weten we dat de mensen aan wie Petrus deze brief schreef, dat met die mensen iets heel bijzonders was gebeurd. Deze mensen waren namelijk opnieuw geboren. En Petrus die legt dat eigenlijk als volgt uit. Hij zegt: je hebt vergankelijk zaad en vergankelijk zaad brengt vergankelijk leven voort. Maar zegt hij, even een voorbeeldje, wij zijn ook verwekt door het zaad van onze vaders. Vergankelijk zaad, daardoor zijn wij ook vergankelijk. We hebben een sterfelijk lichaam. Maar zegt Petrus, er is ook onvergankelijk zaad. En onvergankelijk zaad brengt onvergankelijk leven voort. En dat onvergankelijke zaad, dat is het woord van God. En als dat nieuw leven in jou verwekt, als dat in jou gaat ontkiemen, dan word je helemaal nieuw. Dan word je wederom geboren. Dan word je uit God geboren. En dan word je innerlijk zodanig veranderd dat je al die vervelende dingen die daar in vers 1 van hoofdstuk 2 genoemd worden, die wil je dan gewoon helemaal niet meer. Die passen niet meer bij je leven. Nou, dat is ook wat we 14 dagen geleden hebben gezien en gehoord in de getuigenissen van de dopelingen. Ze hebben ervan getuigd dat ze van hun oude leven af wilden. Ze hebben dingen gedaan waar ze spijt van hebben. Daar willen ze niks meer mee te maken hebben. Dat willen ze niet meer, omdat ze innerlijk veranderd zijn. En als je zo naar deze verzen gaat kijken, dan komen die in een heel ander daglicht te staan. Daarom schrijft Petrus ook, leg dan af. En in de nieuwe Bijbelvertaling, daar staat het nog mooier eigenlijk. Daar wordt het zo vertaald, ontdoe u dus van alles wat slecht is. Het is een heel logisch gevolg van het voorgaande. Nou, wat moeten we afleggen? Alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij. Nou, wie is daarop tegen? Niemand op tegen? Denk het niet, hè? Er is maar eentje op tegen, dat is de duivel. Want deze dingen brengen een hoop ellende voort. Maar we hebben goed nieuws. Als je opnieuw geboren bent, dan wil je deze dingen afleggen, maar dan kun je deze dingen ook afleggen. Kijk, een ongelovige, die wil dat niet afleggen. Die zegt gewoon van, ja, een ander doet het ook, dus ik ook. Hè? En die wil het ook niet afleggen. Een godsdienstig iemand, die wil het wel afleggen, maar die kan het niet afleggen. Maar als je opnieuw geboren bent, dan wil je het afleggen en dan kun je het ook afleggen. Door Gods genade. Want het is God die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in ons werkt. Maar, zegt Petrus, je moet er wel een bewuste keus voor maken. Nou, wat zijn die slechte eigenschappen? Nou, ze zijn natuurlijk vertaald uit het Grieks, dus ik heb ze even op een rijtje gezet. Het eerste, want in verschillende vertalingen wordt het wel eens een beetje anders vertaald. Het eerste woord wat we af moeten leggen, zegt hij, is kakian. Dat is kwaadwilligheid of slechtheid, kwaadaardigheid, het bewust benadelen van anderen. Dan het woordje dolon, dat kun je vertalen met bedrog of list. Iemand proberen te verlokken of te verleiden. En het derde, het spreekt voor zich, hypocrisis, dat lijkt op ons woord hypocriet. En dat is ook precies wat het is. Toneelspelen, huichelig, huichelachtig, schijnheilig doen. De indruk wekken dat je goede bedoelingen hebt, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Je houdt er een dubbele agenda op na. En dan ptonos. Dat betekent zoveel als afgunst, jaloezie of nijd. Het woordje alleen al, nijd, dat kan nooit goed wezen. En dan het laatste, katalalias, dat is roddel. Spreken ten nadele van elkaar, lastenpraat, praten over een ander in plek van praten met de ander. Komen deze dingen ook nog in ons leven voor? Of komen deze dingen ook nog in de gemeente voor? Ik denk, als we heel eerlijk zijn naar onszelf, dan moeten we toch wel erkennen dat we daar nog niet altijd vrij van zijn. Maar het is echt nodig om deze dingen af te leggen. Als we deze dingen niet afleggen, dan kunnen we niet bruikbaar zijn in Gods plan. Maar laten we vandaag, 9 juli 2023, voor Gods aangezicht zeggen, wij willen dit afleggen, want we willen klaargemaakt worden voor Gods plan. De Bijbel zegt dat we onze oude mens moeten afleggen en de nieuwe moeten aandoen. We moeten niet de oude mens doden, want die is al dood. Als je wederom geboren bent, is je oude mens dood. Ook dat hebben we 14 dagen geleden gezien. De dopelingen hebben hun oude leven begraven, de oude mens begraven. Nou, die gaat niet iemand begraven die nog leeft, dat zou heel erg wreed zijn, hè? Dus onze oude mens is dood, maar we moeten die oude gewoontes, die moeten we wel afleggen. En we moeten de nieuwe aandoen die overeenkomstig het beeld van Christus geschapen is. Het is net als wanneer je hele oude, vieze, smerige kleren aan hebt. En daar ligt een pakketje schone, nieuwe kleren. En die mag je aandoen. Ja, dan zou je toch eerst die oude, vieze kleren uit moeten doen, voordat je die nieuwe kleren aan kunt doen. En even tussendoor onder de douche kan dan ook geen kwaad. En dan zegt de Bijbel, als je in Christus gedoopt bent, dan heb je met Christus bekleed. En dan roept Petrus ons op om net als pasgeboren kinderen te verlangen naar de zuivere, onvervalste melk van het woord van God. En als hij daarover verlangen heeft, dan spreekt het eigenlijk van een vurig verlangen. Een beetje net als in Psalm 42 staat. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Hè? Mijn ziel dorst naar de levende God. Is dat niet een beetje vreemd dat Petrus ons verplicht om ergens naar te verlangen? Dat is toch een beetje raar, je kunt er niet verplicht worden om ergens naar te verlangen? Nou, misschien toch wel. Want eigenlijk is het heel normaal dat als je wederom geboren bent, dat je dan verlangt naar het woord van God. Kijk, er is geen pasgeboren baby tegen wie je moet zeggen, verlang nou eens naar die zuivere moedermelk. He, dat doen ze vanzelf wel. Er zijn heel veel jonge ouders, die weten dat wel. Hè? Om de 3 uur, dan maken ze zich wel bekend. Ze zeggen, we hebben honger. Hè? Je hoeft geen baby te zeggen van verlang naar die melk. Maar ik geloof dat Petrus dit niet alleen maar zegt tegen mensen die pas tot geloof gekomen zijn, maar dat hij dat zegt tegen ons allemaal. Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere, onvervalste melk van het woord van God. Dat is nodig als we geestelijk willen groeien. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft vorig jaar september een onderzoek gedaan naar bijbelleesgedrag. En van de christenen die de Bijbel relevant noemen, dus blijkbaar heb je ook christenen die de Bijbel niet relevant noemen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar van de christenen die de Bijbel relevant noemen, leest slechts 33% of dagelijks of wekelijks uit de Bijbel en 10% één keer in de maand. Nou, dat is samen uitgerekend 43%. Dat betekent dat de overgrote meerderheid, 57%, van de christenen die de Bijbel relevant noemen, nooit of nauwelijks in de Bijbel leest. De vraag is dan, hoe relevant vind je dan de Bijbel? En ik denk dat dat heel zorgelijk is. Nou, laten we hopen dat het bij ons in Christengemeente De Rots beter is. Maar we weten ook dat we daar soms van tijd tot tijd, dat niet altijd vanzelf gaat, dat we er best wel eens moeite mee hebben. En toch is het noodzakelijk dat wij ons voeden met het woord van God. Kijk, het is heel eenvoudig. Als je niet eet, dat kun je een poosje volhouden. Maar na verloop van tijd ga je gewoon dood. Maar geestelijk is het niet anders. Als we ons geestelijk niet voeden met het woord van God, dan is het niet alleen zo dat je niet meer groeit, maar je geloof sterft gewoon een langzame dood. Maar hoe kun je dat nou stimuleren? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je wel verlangt naar het woord van God? Nou, het antwoord geeft Petrus er eigenlijk al gelijk bij. Want hij zegt er gelijk achteraan, indien je geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Zoals Psalm 34 zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Je moet de smaak te pakken krijgen. En dan weer de volgende vraag, maar hoe krijg je dan de smaak te pakken? Gewoon door mee bezig te zijn. Ik heb eens van een leraar gehoord, een leraar voortgezet onderwijs. Die hoorde eigenlijk een beetje bij die 57% hè, van die christenen die het niet zo de Bijbel lazen, vond hij niet zo nodig. Maar die had gesolliciteerd op een christelijke school van voortgezet onderwijs. En daar namen ze het wel serieus. Als hij daar aangenomen zou worden, moest hij elke dag een dagopening doen met de kinderen. Een stukje uit de Bijbel lezen en bidden. Nou, hij had er niet zoveel mee, maar hij wilde wel graag die baan. Dus oké, part of the deal, ik ga dat wel doen. Dus in het begin dat hij daar werkte, zei hij, pakte ik elke dag de Bijbel. En die ging eruit lezen. Maar zegt hij, na verloop van tijd pakte ik de Bijbel niet meer, maar de Bijbel die pakte mij. Hij had de smaak te pakken gekregen. En daarnaast geloof ik ook dat we het niet te moeilijk moeten maken. Vaak denken we, de Bijbel is een heel moeilijk boek. De Bijbel is geschreven voor theologen. En die schrijven er vervolgens ook weer hele dikke boeken over. En die zijn het vervolgens ook niet meer met elkaar eens. En moet ik dan die Bijbel gaan begrijpen? Nou, de Bijbel is niet geschreven voor theologen. De Bijbel is gewoon geschreven voor gewone mensen, net als u, jij en ik. En waarom? Omdat God zichzelf door middel van de Bijbel aan ons bekend wil maken. Omdat hij die verbinding wil zoeken met ons. En laten we eens kijken naar de schrijver van het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen. Petrus. Petrus was ook geen theoloog. Petrus was visser. En dat was niet zijn achternaam, dat was zijn beroep. Ik merk dat ook bij mezelf. Hoe meer ik met het woord van God bezig ben, hoe meer ik de smaak te pakken krijg en verlang naar meer. En als ik door drukte of omstandigheden te weinig aan toekom, dan ebt dat verlangen gewoon weer een beetje weg. En hoe krijg je dat weer terug? Gewoon door ermee bezig te zijn. Door een stukje discipline. Kijk, we zijn tenslotte discipelen van de Heer Jezus. En in het woord discipel zit ook het woordje discipline. Dus hoe kunnen we nou deel zijn van die geestelijke tempel? Hoe kunnen we daarvoor gebruikt worden? Nou, in principe is het zo, als je tot geloof komt, dan word je vanzelf al deel van die geestelijke tempel. We worden allemaal door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar, zegt Petrus, je bent wel deel, maar je moet je wel laten gebruiken als die levende steen. En daarvoor mogen we gaan naar de Heer Jezus. Eigenlijk komen in dit gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, komen twee vragen naar ons toe die de Heere God ons stelt. Als we willen gebruikt worden in Gods plan, dan vraagt God van ons, wil je al die rottigheid afleggen die wij in vers 1 gelezen hebben? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, wil ik naar de Heere Jezus gaan en zeggen, Heere, hier ben ik, gebruik mij maar als een levende steen. En dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij je vormen. Toen de tempel van Salomo gebouwd werd, dan werden de stenen, die werden in de steengroeven, werden die op maat gemaakt. Er werd aan gehakt en gezaagd. Net zolang tot ze precies pas waren voor de plek in de tempel waar de tempelbouwers ze wilden hebben. En dat is bij ons niet anders. Ook als wij gebruikt willen worden als een levende steen, dan gaat de Heere God ook aan ons zagen en bijtelen en vormen. En dat doet wel eens zeer. En misschien heb je wel bij jezelf dat je denkt van ja, maar dat vind ik niet zo fijn. Er zit een plekje in mijn leven, een soort kamertje in mijn leven, die ik nog nooit voor iemand open gedaan heb. En God mag mij gebruiken, maar bij dat plekje mag hij niet komen. Weet je, dan kan hij je niet gebruiken. Want de Heere God, die wil het voor het zeggen hebben in je leven. En als je zegt, ik geef hem 98% of voor mijn part 99%, dan ben je nog steeds zelf de baas. Geef jezelf voor die volle 100%, zodat hij je kan gebruiken in zijn plan. En hij gaat er geen misbruik van maken. Hij gaat je vormen naar het beeld van zijn geliefde zoon, de Heer Jezus. En elke plek in het lichaam, of elke plek in de tempel, is belangrijk. De ene is niet belangrijker dan het andere. Hier wordt de gemeente vergeleken met een tempel. We lezen ook in de Bijbel dat de gemeente vergeleken wordt met een lichaam. En in een lichaam heb je ook allemaal verschillende onderdelen, leden. Die zitten allemaal op een verschillende plek. Die hebben allemaal een verschillende functie. En als elk lid gewoon op zijn plek zit en gewoon zijn functie doet, dan werkt het lichaam perfect. En zo is het ook met de tempel. Als we doen waar God ons voor geroepen heeft, dan functioneert de tempel. En als de tempel en de gemeente intern goed functioneert, dan kunnen we ook tot zegen zijn naar buiten toe. Want dat was uiteindelijk de bedoeling. God wil wonen bij de mensen. Hij wil zichzelf bekendmaken. Hij wil laten zien wie hij is. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we elkaar opbouwen en elkaar tot zegen zijn. Maar ook om hem te vertegenwoordigen in de wereld waarin we wonen. In onze omgeving, op het werk, op school of waar dan ook. En Petrus die zegt, we moeten ons laten gebruiken als levende stenen om een heilig priesterschap te vormen en om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En het belangrijkste offer wat we kunnen brengen, dat lezen we in Romeinen 12, vers 1. En dan schrijft Paulus, ik roep er u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus Paulus zegt eigenlijk, het is heel normaal dat je je leven, maar ook je lichaam, overgeeft aan God als een levend, heilig, gode, welgevallig offer. En vaak zeggen wij van ja, mijn leven is van mezelf. En mijn lichaam is van mezelf, daar mag ik zelf mee doen wat ik wil. Nee, als we wederom geboren zijn, ons leven, ons lichaam behoort hem toe. En die mogen we gebruiken voor zijn dienst. Dus er zijn twee vragen die naar ons toe komen deze morgen. Wil ik al die slechte eigenschappen afleggen die we in hoofdstuk 1 of in vers 1 hebben gelezen? En wil ik me laten gebruiken als een levende steen? Aan de ene kant om de gemeente op te bouwen, om een taak te doen binnen de gemeente. En aan de andere kant om in mijn omgeving Jezus te laten zien. En om onder de mensen te wonen. Je zou ook kunnen zeggen om Jezus te zijn in deze wereld. En het kan, hè? Jezus woont in je als je wederom geboren bent. Ik sprak pas een broeder, die is docent aan een openbare school. En er kwam een leerling naar hem toe en zegt, meneer, bent u christen? Hij zegt, ja, oh, dat dacht ik al. Mensen merken het aan je. Ik heb het zelf ook een poosje geleden gehad. Ik was gewoon bij een klant en een kopje koffie en een gesprek. Ja, zegt die meneer, ik dacht al, toen u binnenkwam, dacht ik al, dat is vast een christen. Nou, en ik had geen kruisje om mijn nek. Ik had geen zwart pak aan. Ik had ook geen t-shirt op met een bijbeltekst of zo. Ik kwam gewoon in mijn bedrijfskleding met mijn koffertje. Maar weet je, als God dat door mij heen kan doen, kan hij dat ook door jou heen doen. Want Jezus woont in je. En ik wil vragen vanmorgen. Als deze twee vragen naar ons toe komen, of we de Heere God op deze vraag voor onszelf een antwoord kunnen geven. En misschien kunnen we met elkaar gaan staan voor Gods aangezicht. En dan wil ik vragen dat ieder voor zich, hè, als dat kan, hè, wil ik vragen of ieder voor zich op deze twee vragen aan de Heere God een antwoord wil geven. Gewoon in stilte. Wil ik deze dingen afleggen, die slechte dingen, en wil ik gebruikt worden als een levende steen? En dat betekent niet dat je zegt, ik beloof beterschap en ik zal het van u af beter gaan doen. Nee, want het is God die dat uit wil werken in ons leven. Maar willen we onszelf overgeven, zodat hij het uit kan werken in ons leven. Dus laten we een moment stil zijn, gaan staan voor ons aangezicht. En dan mag je in stilte antwoord geven, de Heere God, op deze twee vragen. En dan zal ik zo afsluiten. Ja, Vader, dank u wel voor uw geweldige aanbod. Dat u ons wilt gebruiken, Heere, als levende stenen in uw geestelijke tempel. Omdat u hier, ook in deze wereld, tussen de mensen wilt wonen. En Heere, u stelt ons die vragen vanmorgen. Wil ik al die slechte dingen afleggen, al die slechte eigenschappen? En wil ik me laten gebruiken als een levende steen in uw geestelijke tempel. En Heere, u hebt gehoord alle antwoorden die we tegen u gezegd hebben. Maar Heere, hier zijn wij. Voor uw aangezicht. We willen vandaag de keuze maken. Vandaag 9 juli 2023. Om al die slechte eigenschappen die niet horen bij een wederom geboren christen, om die af te leggen. En om te zeggen, Heere Jezus, hier zijn wij. Als een levende steen. Wilt u ons gebruiken als een levende steen voor de bouw van uw geestelijke tempel. Heere, wij kunnen het niet uit onszelf. Maar wilt u dat in ons uitwerken. Want u kan dat. Want u bent God. En daar willen wij u voor prijzen. Daar willen wij u voor danken. In Jezus' naam. Amen.